Goedemorgen allemaal. Vandaag gaat het in de prediking opnieuw over de liefde in 3D. Volgende week zal Eddie spreken over de liefde. Dus deze drie preken, dus vorige week, vandaag en volgende week, is dan ons eerste blok met drie preken. Zo komen we in totaal drie blokken van drie preken, is gelijk aan 9 preken over de liefde, maar dan verspreid over het hele werkjaar. Dus wanneer jullie notities willen nemen, kunnen jullie dat gebruiken voor de preekbesprekingen in de huiskringen. En daar liggen stilo's en papiertjes. Dus die witte blaadjes en stilo's liggen daar voor wie goesting heeft of zin heeft om te noteren. Je mag dat. Het moet niet, het mag. Laten we eerst Gods woord open doen. De eerste brief van Johannes. Eerste brief van Johannes, hoofdstuk 3. Dat moet altijd lukken als je dan van voor staat dat er juist een iets in uw keel rammelt. We blijven rustig. In Johannes 3, vers 18 tot 24. 1 Johannes 3, vers 18 tot 24. U weet dat Johannes de discipel, de apostel van de liefde, genoemd wordt. Hij is degene die het meest geschreven heeft over de liefde. En dat is wel opvallend als u de teksten opzoekt over de liefde in de concordantie, dan is er heel veel plaats bij hem die over de liefde spreekt. Dat is heel mooi om te zien. Nu, 1 Johannes 3, hoofdstuk 3, vers 18. Kinderen, we moeten niet lief hebben met de mond, met woorden, maar waarachtig met daden. Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan. En zelfs als ons hart ons aanklaagt, God is groter dan ons hart. Hij weet alles. Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden. En ontvangen we van hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat hij wil. Dit is zijn gebod, dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar lief hebben. Hier zie je het eerste en het tweede gebod. Heb de Heer lief bovenal en je naaste als jezelf. Vers 24. Wie zich aan zijn geboden houdt, blijft in God. En God blijft in hem. Dat hij in ons blijft, weten we door de geest die hij ons heeft gegeven. En dan 1 Johannes 4, vers 7 tot 21. 1 Johannes 4, van 7 tot 21. Geliefde broeders en zusters, laten we elkaar lief hebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard. God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, omdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God lief hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft lief gehad, moeten wij ook elkaar lief hebben. Niemand heeft God ooit gezien, maar als we elkaar lief hebben, God blijft in ons en in zijn liefde en in ons en in zijn liefde en in ons ten volle werkelijkheid geworden. Dat wij in hem blijven en dat hij in ons, weten we, doordat hij ons heeft laten delen in zijn geest. En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen, dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld. Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. We hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. En dan lees ik nog hoofdstuk 5, het eerste vers. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. En ieder die de Vader lief heeft, heeft ook lief wie uit hem geboren is. Tot zover. Straks ga ik nog enkele teksten daaruit halen. Nu, God is niet alleen de bedenker van de liefde. Hij is niet alleen de maker van de liefde. Maar hij is ook de gever van de liefde. Dus de schepper van hemel en aarde, de Almachtige, de Heerser, de Koning der Koningen, hij is liefde. Dus met de nadruk op is. God is liefde in heel zijn zijn. God is liefde in heel zijn wezen. Hij is gewoon liefde. Weet je, dit ervaar ik elke dag. Ik weet niet hoe dat het met jullie zit. Ik kan niet in jullie lichaam kruipen. Maar ik ervaar elke dag Gods liefde. Dit proef ik elke dag. Door zijn geest, door zijn woord, door Christus' woorden en daden. Maar ook door jullie, broeders en zusters rondom mij. Ik proef Gods liefde. Graag wil ik 3 punten met jullie bespreken deze morgen. Ten eerste het verlangen naar liefde. Een tweede puntje is het koinonia-principe. Ik zal u straks uitleggen wat dat betekent. En als derde, het koinonia-principe. Maar ik ga het straks uitleggen. Zal het u zelf spellen? En dan, ik heb dat woord niet zelf uitgevonden hoor. En dan het laatste puntje, geworteld in de liefde. Nu, het verlangen naar liefde. Nu, wanneer bij de mens, bij ons dus, het verlangen naar liefde dagelijks aanwezig is, dan hebben we dat niet van een vreemde. En dat zeg ik niet oneerbiedig. Dat verlangen naar liefde is in ons gelegd door onze schepper en heer. Door onze maker. Wanneer we kijken naar de oorsprong van ons bestaan, naar onze schepper, naar onze heer en onze God, dan ligt dat in zijn aard. Dat ligt oorspronkelijk bij God. God is liefde. Bij het lezen van de eerste versen uit Gods woord in Genesis ontdekken we een enorme harmonie, een perfecte samenwerking, een uitstraling van eenheid, een duidelijk voorbeeld van een positieve relatie in de Vader, in de Zoon en in de Heilige Geest. In Gods woord zien we dat en lezen we dat telkens weer, die onderlinge, positief opbouwende verhoudingen van eenheid en liefde. En dit legde hij in oorsprong voor de zondeval in de mens. Het is dus niet zomaar dat elke mens verlangt naar liefde. Dat is niet zomaar. Diep In elke ziel van elke mens is er echt verlangen naar goddelijke liefde. Er is daar als het ware een soort holte die alleen kan gevuld worden met Gods liefde. Dus los van onze God, van onze Schepper en Heer, zullen we die nooit vinden. Wanneer we onze God, de Vader of Heer, daar niet bij betrekken, in onze zoektocht naar liefde, zal die behoefte blijven bestaan. En deze holte als het ware blijvend leeg zijn. Bij elke mens is er werkelijk behoefte om te kennen en gekend te worden. Om te begrijpen en begrepen te worden. Het is een soort nostalgisch verlangen naar eenheid, naar erkenning, naar contact, naar relatie, naar een huk, naar een vasthouden, naar een arm over de schouder van uw broeder of zuster, naar een rust in een ontspannen omgeving. Kortom, een verlangen naar liefde. Dus de mens is niet geschapen om alleen te zijn. Dat merk je wel in het scheppingsverhaal. Dat kunnen we allemaal lezen in het scheppingsverhaal. Helena, proficiat, want het is de eerste keer dat u hier bent, hè? Een applausje voor Helena. Het wordt een beetje rood, maar dat zullen we straks wel zien. Nu, de mens is niet geschapen om alleen te zijn. Dat merk je wel in het scheppingsverhaal. Nu, er ontstaan allerlei lichamelijke en geestelijke kwalen door gebrek aan liefde. Er ontstaan allerlei geestelijke kwalen en lichamelijke kwalen door afwijzing, door eenzaamheid. En mensen sturen signalen uit waar ze gebrek aan liefde ondervinden. Ze sturen dat uit. En deze signalen zijn velerlei en van allerlei aard. Ik noem er enkele. Jongeren gaan zich insnijden. Anderen vluchten in drugs. Anderen vluchten in alcohol. Sommigen geven zich over aan hardrock of andere duistere muziekgenres. Anderen vluchten zelfs in zelfmoord. Enzovoort. Enzovoort. Nu, iets praktisch. Vangen wij als christenen, die de Heer kennen, die signalen op? Vangen wij die op? Zien wij die? Zien wij die signalen? Zijn wij opmerkzaam? Wij, die Gods liefde in ons hebben, kunnen wij antwoorden geven op die signalen? Kunnen wij, zien wij het en kennen wij Gods woord zodat we kunnen helpen? Zijn we bereid om opmerkzaam te zijn? Komen we uit onze cocon, uit onze zogezegde veilige zone? Dus u weet, afgelopen zondag zijn we daar heel de tijd mee bezig geweest. En ik had al direct de proef op de som. De zondagavond belt Filip mij. Ronnie, ik heb een probleem met mijn oog. Ik zou naar de spoed moeten. Het was 9:00 s'avonds. Ik had me juist genesteld in mijn zetel. Dus ik zat in mijn comfortzone. Ik zat in mijn veilige zone, met mijn been over de leuning, ik weet niet of je dat kent, zo een beetje rustig. En dan was de keuze, hè. Nu was het kiezen. Hè. Ronnie, wat ga je doen? Een uitvlucht zoeken? Of zeg je, oké, ik doe het. Dus en ik denk dat wij, broeders en zusters, in velerlei situaties komen, dat we in onze comfortzone zitten, en dat we daar los moeten van komen. En mijn vraag is deze morgen, zetten we onze hoed op? Of houden we bij de oude pet? Oké. Dat is mijn eerste punt. Ik ga naar het tweede. Het koinonia-principe. En dat ga ik nu uitleggen. K-O-I-N-O-N-I-A. Ja. Wat is dat woord nu eigenlijk? Koinonia. Oké. Maar dat woord is niet zo belangrijk, hoor. Wat is dat nu voor een woord? Belangrijkste zal de uitleg zijn, denk ik. Het wordt meestal vertaald als een begrip van relaties, gemeenschap, betrokkenheid. Vooral bij relaties in en door vertrouwelijke omgang met elkaar. Vertrouwelijke omgang. Dat is eigenlijk het belangrijkste vertaling van dit woord. Het wordt ook soms vertaald met verbondenheid. Het thema van vorig jaar, het woordje van vorig jaar, verbondenheid. Dit koinonia-woord wordt veel gebruikt in Nederland bij sociale hulpverlening. Bij organisaties, bij sociale hulpverlening. En waarom? Omdat het gaat over vertrouwelijke omgang met elkaar. En als je koinonia indrukt, dan vind je allerlei organisaties in Nederland die dit woord gebruiken om anderen te helpen, om elkaar te helpen. Zoek het maar eens op. Nu, liefde is het is echte gemeenschap, echte vertrouwelijke omgang. En dat kun je naar elkaar toe gebruiken, maar dat kun je ook benoemen naar God toe. Als wij spreken over stille tijd, dan is dat vertrouwelijke omgang met God. Dat is een liefdesrelatie met God dat je hebt, met uw schepper, met uw Heer. Dit is dus duidelijk zichtbaar in de goddelijke drie-eenheid. Liefde of echte gemeenschap vindt zijn oorsprong bij God. God is een gemeenschap van drie personen in één wezen. God is een gemeenschap van liefde die hij ook in de mens gelegd heeft. Weliswaar verbroken door de zonde. Maar later is die gemeenschap weer hersteld door het werk van Christus, Gods Zoon. Dus die eenheid, die goddelijke liefde, die vertrouwelijke omgang, heeft God in de wedergeboren, in de nieuwe mens gelegd. Dat zijn wij, broeders en zusters. Wij die Christus kennen, wij die opnieuw geboren zijn. God heeft die goddelijke liefde in ons gelegd, aan ons gegeven. Hij heeft het ons in ons gelegd, in ons als nieuwe mensen. In ons als nieuwgeborenen. Het is dus aan ons als individu om met elkaar een echte, waarachtige, hechte groep, een hechte gemeente te gaan vormen. We kunnen niet anders. We zijn het aan elkaar verplicht. Een echte gemeenschap, een vertrouwelijke omgang met elkaar. Gods woord roept ons daar voortdurend voor op. Ik weet niet als u het hoogpriestelijk gebed kent van de Heer Jezus, Johannes 17. Als je Johannes 17 leest, dan ga je dat proeven, wat de Heer Jezus daar allemaal zegt. Je proeft die eenheid die hij heeft met de Vader. Je proeft dat hij die relatie heeft met God. Je proeft dat hij die relatie heeft met de Heilige Geest. Je proeft dat en hij wil dat ook aan ons geven. Hij heeft dat in ons gelegd. En hoe meer dat je dat erkent, hoe meer dat je dat ziet, hoe enthousiaster dat wordt. Dat God die liefde in ons gelegd heeft. Het zit er gewoon in. Als je opnieuw geboren bent, als je een kind van God bent, zit het erin. Nu, willen we die echte gemeenschap vormen, willen we dat uitstralen, dan is het belangrijk dat we contact hebben met elkaar. Dat we gelegenheden zoeken, dat we gelegenheden scheppen. En alleen vandaag, alleen op zondag, is dat niet genoeg. Contact met elkaar op zondag is niet genoeg als christen. Het is een begin, maar het is niet genoeg. Daarvoor is er te weinig tijd. Je wordt regelmatig, als je in gesprek bent met iemand, word je regelmatig onderbroken door anderen. Je hebt het al zelf ondervonden. Je kunt misschien maximum 5 minuten in een gesprek blijven met iemand en daarna, woeps, weer weg. Je hebt te weinig tijd op zondag. Het is een begin. Ik zeg dat het niet slecht is, maar het is niet genoeg. Komen we uit onze veilige comfortzone? Uit onderzoek blijkt dat de christelijke liefde het meest wordt ervaren in kleine gemeenschappen, in kleine groepen. Ik heb nog verteld dat wij een discipelschapsgroep gevormd hebben, 2 jaar met 4 personen, en we hebben die in september afgesloten. En in die discipelschapsgroep hebben we ook die sterke liefdesband met elkaar ervaren. We stimuleerden elkaar, we moedigden elkaar aan om erbij te zijn. Als je 4 mensen of 6 mensen moet aanmoedigen, is dat niet zoveel dan om 60, 70 mensen aan te moedigen om erbij te zijn. Dus 4 mensen, we moedigden elkaar aan om erbij te zijn en we waren er iedere keer bij. We durfden diepere vragen stellen aan elkaar. We begrepen elkaars hartsverlangen. We begrepen elkaar wat we... We mochten die dingen tegen elkaar vertellen. We mochten ook de vinger leggen op de zwakte van de ander, maar ook op de sterkte. En dat compenseerde wel. We mochten dingen zeggen. We konden aan elkaar vergeven en vergeving vragen. We maakten fouten. We hadden soms geen aandacht voor elkaar. Of we luisterden niet goed. Dus we konden dat aan elkaar zeggen en vergeving vragen. We mochten ook elkaars dromen horen. En er was vertrouwelijke omgang. Koinonia. Vertrouwelijke omgang met elkaar. Het was niet perfect, maar dat was ook niet de bedoeling. Het was om met elkaar God beter te leren kennen. Nu, dus ware relaties, opbouwende relaties, is, en daar wordt in de gemeente regelmatig op gehamerd. En daar blijven we dikwijls, en vooral hier rond, op dezelfde nagel tikken. En om het aanschouwelijk te maken, heb ik een blok meegebracht. En wij tikken regelmatig op diezelfde nagel. Om jullie aan te moedigen, aan te sporen, om de kleine groep te bezoeken. Want het is daar dat je het meeste groeit in liefde. Het is daar dat je het meeste groeit in het leren kennen van God. Regelmatig op diezelfde nagel tikken. Ik zal hem laten rondgaan bij jou en als je daarmee akkoord bent, mag je op die nagel tikken. En er staat iets opgeschreven ook. Er staat iets opgeschreven, dat kun je dan misschien niet doen. Dat is omdat je het niet zou vergeten, je leert elkaar als gemeente in vertrouwelijke omgang het best kennen in kleine groep. Is het een kleine bijbelstudiegroep? Is het een kleine boekbespreking? Is het een bidstond? Is het een werkgroep waar je samen mee werkt? Je kunt dat het beste. Daar leer je de vertrouwelijke omgang met elkaar. Ik laat het eventjes rondgaan. Tik niet op je vinger. Maar... Als we geen tik horen, is er een probleem. Nu. Nu, we kunnen geen vertrouwelijke omgang met elkaar krijgen. We kunnen geen vertrouwelijke omgang met elkaar krijgen als we regelmatig afwezig zijn. Dus geen vertrouwelijke omgang als je afwezig bent. Dus wat is mijn oproep? Zorg dat je aanwezig bent. Zorg dat je deelneemt. Het woord staat er, deelnemen. Zorg dat je deelneemt aan het gebeuren. God heeft die liefde in jou gelegd om erbij te horen. Kies ervoor. Deel met de ander. Ze blijven tikken. Nu, als laatste punt. Geworteld in de liefde. Om dit laatste punt goed te kunnen uitleggen, is het van belang enkele duidelijke, vaststaande feiten aan te halen. Het probleem is een beetje, denk ik, als we hier regelmatig horen tikken, dat de aandacht voor mijn betoog wegvalt. Maar dat is goed, want ze hebben het begrepen. Hè? Dus als dan moet ik eigenlijk niet zoveel verder meer vertellen eigenlijk. Dus maar nog één puntje. Nog één puntje. Nu, ik moet enkele duidelijke vaststaande feiten aanhalen om het laatste punt duidelijk te maken. Nu, wanneer we ja hebben gezegd tegen God, wanneer wij ons volledig naar God hebben gedraaid, met andere woorden, wanneer wij tot bekering zijn gekomen, met andere woorden, wanneer wij opnieuw geboren zijn, met andere woorden, wanneer wij tot geloof in Christus zijn gekomen, dan is de Heilige Geest in ons leven gekomen. En dat zegt, Gods liefde is in ons hart uitgestort. Amen, zegt hij. Dat was een amen. Hè? Zo is het. We moeten Romeinen 5. We moeten Romeinen 5 een keer lezen. Het is goed om Romeinen 5 een keer open te slaan. Romeinen 5. Romeinen 5, vers 5. Ik ga het heel het voorgaande niet lezen, maar er staat... Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest die ons is gegeven. Broeders en zusters, we zijn gul bedeeld met Gods liefde. We zijn gul bedeeld met de Heilige Geest. En dat kun je ook terugvinden in die tekst die ik al gelezen heb, in 1 Johannes 3, vers 24... En 1 Johannes 4, vers 13. Dat kun je daar ook allemaal... Dus diezelfde tekst die ik in het begin van de preek gelezen heb. Ik weet nog goed, in het begin van mijn bekering, wanneer ik die relatie met God voelde, wanneer dus de relatie met God, als ik dat aanvoelde, dan ging het goed met mij. Dan was... ik was in de wolken. Maar wanneer ik dat niet voelde, ging het bergaf met mij. En ik had geen zin om en geen goesting meer om tot God te naderen. Ik had geen zin en goesting meer om te bidden. Ik had geen zin en geen goesting meer om de Bijbel te lezen. Ik voelde het niet en daarom deed ik het niet. En deze worsteling heb ik redelijk lang volgehouden. Deze worsteling heb ik redelijk lang volgehouden, tot op het moment dat ik leerde vertrouwen op Gods beloftes, op Gods feiten, die Hij voor ons heeft klaargelegd. Elke dag, elk uur, elk ogenblik. Het drijven op de golven van mijn gevoelens ging geleidelijk aan over in het staan op de rots, het staan op Gods woord, het staan op Gods beloftes. In het begin van de preek heb ik die hoofdstukken van 1 Johannes 3 en 4. Wist je dat daar om en bij de 15 keer in staat, dit weten wij. Dus het geloof en de beloftes die je krijgt, is een duidelijk weten. God heeft dat aan ons beloofd en zo is het. Meer dan 15 keer staat daarin, dit weten wij, of gij weet, of u allen weet. Dus het is een weten. Dus vertrekkende vanuit die vaststaande feiten, kan ik het derde punt uitleggen. Het is een feit, God heeft dat in jou gelegd. Maar weten wij dit? Geloven wij dit? Vertrouwen wij dit? Geworteld in de liefde. Om het wezen van de liefde te kennen, is het noodzakelijk om het wezen van God te kennen. Liefde is, goddelijke liefde is, het zichzelf geven van God aan de mens. Het zichzelf van God geven aan de mens in de mens. Dat ervaren we in het lijden en de opstanding en het sterven van de Heer Jezus. Hij gaf zichzelf aan u en mij om de relatie opnieuw met God te herstellen. Om de relatie weer één te maken. Dat ervaren we in het ontvangen van de Heilige Geest met alles wat ermee gepaard gaat. Deze liefde wordt ook de agape-liefde genoemd. En dat is de God die zichzelf geeft aan ons. De agape-liefde. Nu, wanneer een niet-christelijke Griek, agape is ook het Grieks van allesgevende, zichzelf opofferende liefde. Wanneer een niet-christelijke Griek over liefde sprak, dan gebruikte hij meestal het woordje eros. Dan hing het woordje eros. Dit is liefde die ontstaat door het beheren, door het willen hebben, door het voorwerp dat je ziet. Ik wil dat, ik beheer dat, ik wil dat hebben. En een voorbeeld, ik denk dat velen van onder ons dit voorbeeld wel zullen herkennen. Yvonne weet dat ze de reclameboekjes over nieuwe auto's niet te lang mag laten rondslingeren in ons huis. Dus iedere keer de reclame voor nieuwe auto's en nieuwe modellen. Ze mag dat niet te lang laten rondslingeren in huis. Ze weet dat, want dat bewerkt beheerte in mij op om een nieuwe auto te kopen. Ook om dat glimmende mooie ding daar te hebben. Dus dat mijn liefde voor dat ding daar wordt opgewekt doordat ik dat altijd zie. Ik weet niet of je nog Jeroen kent, die hier een tijdje stage heeft gedaan. Een jaar stage heeft gedaan, of een paar maanden stage gedaan met zijn broshaar zo, uit de Bijbelschool. Zo kort haar. Hè? En Jeroen en ik gingen af en toe naar Nederland voor een cursus te volgen. En we reden samen met de auto naar Hinder op zaterdagmorgen. En in de namiddag kwamen we terug. En dan stopten wij altijd ergens om een potje koffie te drinken en een babbelke te slaan. Dus om echt contact met elkaar te hebben. Om echt contact met elkaar te hebben. Nu, we zaten daar een tijd. Het was een heel mooi. Het is bijna gedaan. Dank u wel. Ik denk dat bijna iedereen erop geklopt heeft. Dat is. Nu, voorbeeld van Jeroen. We zaten een potje koffie te drinken, een babbelke te doen. En in een keer komen daar zo twee glimmende, mooie Amerikaanse slees de nof op draaien. Ik weet niet of je kunt u voor u zien, zo met twee vleugels. Zo heel rood, felrood en felblauw. Er zaten twee mooie koppels in, heel mooi gekleed. Met allemaal chromé aan. Het was echte kunstwerken. En Jeroen en ik, zo. En iedereen die op dat terras zat. En verschillende die je koffie op. Kun je je voorstellen, onze liefde voor dat ding daar, voor die auto, werd altijd maar aangevuurd door wat we zagen. Dus, en dat noemen we de Eros-liefde. Het wordt opgewekt door wat je ziet. Ik weet dat hier mensen zijn, als je hier een mooi poesje zou laten lopen, of een mooi klein hondje, dat er velen een hart zou wegsmelten. Voor dat ding, voor dat beestje. En dat is normaal. Dus de liefde wordt opgewekt door wat je ziet, door wat je. En nu, dat is het Eros-concept. Dan staan de gevoelens vooraan. Bij de agape-liefde, bij de God allesgevende liefde, staat de liefde van God vooraan. En daar mag je, en daarom heb ik dat ook uitgelegd, daar mag je elke dag uit putten. God heeft het in jouw hart uitgestort. Je kiest ervoor. Je kiest ervoor. Jezus had ons lief. En het mooiste voorbeeld is bij de Heer Jezus zelf, terwijl wij nog buiten waren. Wij waren niet aangenaam om naar te kijken, wij waren niet aangenaam in ons gedrag, maar de Heer Jezus had wel ons lief. Hij had ons lief toen wij nog zondig waren, hij had ons zelfs lief toen we hem nog vervloekten. Nu, wanneer we over liefde spreken in de Eros-gedachte, naar elkaar toe, als we de gevoelens voorop zetten, dan zou het kunnen dat die gevoelens nooit komen. En we wachten, zoals bij Godot. Hij kwam nooit. Je kent dat toneelstuk. Je kunt er op zoek achter gaan. Druk Godot in en dan ga je het toneelstuk erkennen. Hij was op komst, maar hij kwam nooit. Als we uitgaan van ons gevoelens, gaat het niet goed lukken om de ander lief te hebben. Als we de ander vooropstellen om alleen om naar te kijken naar zijn karakter, naar zijn houding, naar zijn manier van doen, dan zal het niet lukken. Het zal lukken als je put uit die enorme liefde die God in jouw hart gelegd heeft. Je kiest ervoor om met die liefde die God jou gegeven heeft, naar die ander toe te gaan. En hem tot hem te naderen en in liefde te handelen. Je besluit die gesloten persoon daar. Je besluit, ik ga daar naartoe. Je besluit in je gedachten naar die persoon toe te gaan. Je kiest ervoor. Kies ervoor. Die oude pet weg en die nieuwe gedachten in jou. Je kiest ervoor om lief te hebben. En je put uit die goddelijke liefde die God in jouw hart gelegd heeft. En dan gaat het lukken. Het zal niet zo makkelijk zijn, maar het gaat lukken, want je zult ontdekken, je ontdekt dat dit toch, die persoon is toch heel anders dan dat ik gedacht had. Die is toch heel, ja, is het, ik had een heel ander gedacht over die persoon. Ik durfde daar niet naartoe gaan. Je gevoelens komen wel, sluiten zich wel aan. Het komt wel oké. En ik wil besluiten met die woorden. Je bent verankerd in Gods liefde en die is uitgegoten in onze harten. Romeinen 5, vers 5. Je bent geworteld in Gods liefde omdat de Heilige Geest ons leven gevuld heeft. En we mogen dagelijks putten uit die overvloed van onze hemelse Vader.